Oké. Nou, goedemorgen in ieder geval
Ja,
allemaal.
welkom
Dank
Wico.
Rogier voor deze uitnodiging. Of ook je andere collega.
Ja, Nienke, ja.
Kijk, wat Inke. Ja, ik ben gevraagd om tijdens jullie kwartaalbijeenkomst wat te vertellen over mentale gezondheid. Ja, in relatie tot jongeren, maar eigenlijk ook van ons allemaal. Zo heet ook het document van VWS, wat gaat over de gezondheid van ons allemaal. Maar en jongeren hebben daar een zeer belangrijke, niet onbelangrijke rol in. Heel leuk. Ja, mijn naam is dus Wico Mulder. Ik mag even iets verder. Ik ben netwerkadviseur bij Alles is Gezondheid. En ik ben praktiserend arts. Ik ben arts maatschappij en gezondheid, maar ook jeugdarts adolescenten en werkzaam in mijn eigen praktijk. Praktijk Salut in Gorssel. Dat is een dorpje tussen Deventer en Zutphen. Ja, ik dacht misschien even vooraf of er misschien bepaalde vragen of verlangens zijn. Hoe kunnen we die verzamelen? Misschien in de chat. En anders maar je handje opsteken tijdens mijn verhaal. Maar ja, het zou leuk zijn als ik iets bijdraag ten aanzien van wat mensen ook misschien willen horen rondom mentale gezondheid. Dan kan ik dat meenemen. Dus zet die anders in de chat. Dan neem ik die mee of interrompeer mij. Misschien Rogier, als jij de chat leest. In ieder geval, ik heb even op jullie website gekeken en ik zag wel wat overlap met de missie en de visie van Alles Gezondheid en ook die van mijzelf. Dus ik las zo nou, voor de juiste dosis gezondheid. Dus heel mooi dat jullie het woord gezondheid gebruiken in plaats van ziekte. En dat het allemaal over winst gaat. Nou, dat gaat niet, hopelijk niet over winstmaximalisatie ten aanzien van de bankrekening, maar de gezondheidswinst. En daar zie ik ook helemaal het woordje terug onderaan van ons allemaal. En wat ik heel erg leuk vind, is om het woord zingeving te zien staan. Dus daar zal ik later ook even op terugkomen. Een niet onbelangrijk woord. En mijn vraag is dat jullie alvast even willen nadenken over waar staat nou eigenlijk de KNMP voor? Maar daar komen we later wel op terug. Het bestaat uit twee gedeeltes. Ik vertel jullie het een en ander. En ik vind het ook leuk om jullie als leefstijlapothekers wat beter te leren kennen. En ja, uiteindelijk hoop ik een soort dialoog even te creëren. Dat we het een en ander met elkaar uitwisselen. Ik kan met mijn slides, dat is een alert, best prikkelend zijn. Het is niet in mijn bedoeling om mensen voor hun schenen te schoppen. Maar om echt met elkaar wel het gesprek te hebben waar we over dienen te praten met elkaar. Dus ja, als tweede vraag, studeren we nou geneeskunde of medicijnen? En dan is de tweede vraag, ja, waar staat dan de KNMG voor? De G in G. Staat dat nou voor gezondheid of voor geneeskunde? Dan mag je één slide verder. Nou, voor geen van beide, helaas. Als je het gewoon even intypt op de Wikipedia, Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor de Bevordering van. Nou, dan één slide verder. Staat het voor geneeskunst? En dat vind ik eigenlijk wel een heel mooi gekozen woord van de KNMG. Al zie ik het kunstje, met name in de acute geneeskunde. En het kunstje, helaas, van het mens zijn en de menselijkheid steeds minder in de gezondheidszorg. Ik mag één slide verder. En daar staat ook weer: hè, het gaat over het bevorderen van gezondheid. Dat is. Waar we ja tegen zeggen, hè? Of in de eed van Hippocrates. Wacht even weer een slide verder. Dus het gaat ook echt over die gezondheid. En die hebben jullie ook gelukkig goed in jullie missie en visie staan. Nou, wat is dan die gezondheid? Nou, jullie kennen allemaal de definitie van Machteld Huber wel. Overigens, IPH, Institute of Positive Health, dat is een onderdeel van onze organisatie. Ik heb zelf niet zoveel direct te maken met positief gezondheid. En ik zie Machteld Huber wel natuurlijk regelmatig met team overleggen. Maar ik belicht gezondheid op een iets andere manier dan het model van positieve gezondheid. En nou, ik ben klassiek geschoold natuurlijk als dokter. Ik noem het ook wel gemarineerd in het medisch model. Dat voor mij een hyperfocus op het biomedisch handelen en denken. Ik heb ook medische biologie gestudeerd, maar dat was omdat ik was uitgeloot. En later heb ik het beide afgemaakt. Waarom? Ja, ik wilde al vanaf mijn 14e hoofd-halschirurg worden. En nou, toen mijn hele cv dat was, behalve dat ik nog geen KNO-arts of hoofdhalschirurg was, maar wel in opleiding tot hoofdhalschirurgie, ja, viel ik uit. En had ik mijn eerste, nou ja, wat we dan tegenwoordig noemen, burn-out te pakken. Mijn hele cv was KNO en dan ligt je leven toch behoorlijk overhoop. Ik dacht van ja, als ik geen specialist ben, dan ben ik misschien wel een generalist. Dus ik ging huisartsgeneeskunde doen. En ook daar viel ik na ongeveer 2 jaar uit. En blijkbaar was ik mijn missie niet goed op mijn pad. Of ik had niet goed naar mezelf geluisterd wat ik eigenlijk wilde. Daar kom ik straks op terug. En toen ben ik een heel ander pad ingeslagen. En ik heb eerst een tijdje gewerkt als assistent fotograaf, heel iets anders. Ik heb bij het medisch reclamebureau gewerkt, ik heb bij Defensie gewerkt. Dat deed ik de revalidatie van jongeren die eigenlijk heel graag marinier of bij de luchtmobiele brigade wilden. En daar ontstond eigenlijk in mij de liefde voor de adolescent. En omdat ik eigenlijk achterkwam dat dat gewoon eigenlijk de zorg voor adolescenten is eigenlijk een gebrek in de geneeskunde. En dat zijn toch de jongeren die uitgroeien tot volwassenen. En hoe begeleiden we ze nou in het medisch model? Hoe begeleiden we ze in het onderwijs? Ja, daar werd ik steeds meer door geïntrigeerd om daar ook mijn steentje aan te kunnen bijdragen aan die ontwikkeling. En dat had alles op een gegeven moment ook te maken met mijzelf. Ik werd jeugdarts op in het onderwijs, op het mbo. Dat bestond helemaal niet, dus ik heb dat product Jeugd als Adolescenten voor de GGD Amsterdam mede ontwikkeld. En daarnaast ook allerlei dingen die met online zorg te maken hebben, jouw GGD en later ook wat andere platforms, kom ik later op terug. En eigenlijk triggerde dat meer en meer ook andere thematieken die ook in mijn leven speelden. Jongeren kwamen mij op het spreekuur, meestal vermiddels het ziekteverzuimproject, dus jongeren hebben dan buikpijn of hoofdpijn of vermoeidheid en vallen uit op school of zijn minder op school vanwege ziekteverzuim, die komen dan op je spreekuur en dan heb je met hen een gesprek. Dan kan je een klassiek gesprek hebben over een hoofdpijn of buikpijn, maar je kunt het ook hebben over, goh, maar wat zit misschien achter die klacht? En zo kwam ik meer in aanraking eigenlijk met thematieken wat we dan noemen in de zorg ALK en SOLK. Geen idee of die termen bij jullie bekend zijn, maar somatische onbegrepen lichamelijke klachten of aanhoudende lichamelijke klachten. En ik noem het dan maar het signaal achter de klacht. Dus ik ging steeds meer systemisch praten en ging steeds meer in de biografie van de jongeren me interesseren. En toen kom ik eigenlijk daardoor weer in aanraking meer met, ja, maar als je in de biografie zit, dan kom je eigenlijk in aanraking met thematieken als trauma, vroegkindelijk trauma, ACEs, First Childhood Experience, waar ontzettend veel wetenschap op is, maar wat je eigenlijk niet terugziet in de opleiding tot psycholoog, psychiater, kindergeneeskunde, of überhaupt niet in de opleiding tot arts. Terwijl daar hele essentiële informatie in achter schuil gaat over wat gedrag van jongeren eigenlijk heel veel verklaart. En wat je toch ziet, ja, je werkt op scholen natuurlijk veel samen met leerkrachten. Ja, die zitten met de handen in het haar als ze bepaalde gedragingen zien van jongeren. En die vragen zich af, wat is dat? Stellen veestal zelf alle diagnoses en willen dan heel graag dat ik ook nog even de ADHD-sticker op ze plak. Of wat dan al niet meer. En dan zie je eigenlijk ook een soort perverse prikkel binnen scholen, dat als er een ADHD-verklaring komt of een diagnose, dat daarmee dan de deur wordt opengezet naar een extra potje geld. En die kinderen zitten inmiddels dan ook aan de Ritalin. Ik ben op een gegeven moment gestopt als jeugd, als adolescenten te werken binnen de GGD-setting. Ik ben overgestapt naar het NCE, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. En vanuit daar overgestapt naar Alles is Gezondheid. En ik ben inmiddels dus verhuisd van Amsterdam, waar ik 25 jaar heb gewoond en gewerkt, naar een dorpje onder Deventer. En woon ik in de bossen. En ben ik mijn eigen praktijk gestart. En dat heet Praktijk Salut. En dat staat natuurlijk voor salutogenese. En anderzijds ook vanuit het Franse woord. Ik ben een beetje frankofiel voor tot ziens. Salut. Omdat ik graag werk aan de zelfredzaamheid van jongeren. Zodat zij zelfstandig, emotioneel volwassen individuen worden. Mag hier een slaatje verder? Dus als je iets wil scrollen, Rogier. Ja, dus alles is gezondheid. En dat staat dus ook voor die salutogenese. Nou, hier wat informatie over mij. Verder niet zo interessant. Mag die weer eentje verder? Dat is de beginslide van mijn praktijk. Ik help graag jongeren hun eigen uitzicht te vinden. Dat is de analogie van de tweede berg. De eerste berg is vaak de berg die we opwandelen voor de buitenwereld. Wat we krijgen aangeleerd binnen het systeem, vanuit je opvoeding. En dan kom je op die eerste berg, die reis, al puffend en vermoeid. En dan kijk je naar het uitzicht en dan denk je, god, dat is niet mijn uitzicht. En dan val je in een dal, die overspannenheid die ik ook heb meegemaakt toen ik stopte met hoofdhalschirurgie. En dan vind je iemand in dat dal, iemand die je aan de hand neemt, een gids. En die leidt je dan op de tweede berg, waar het uitzicht jouw uitzicht is. En dat is eigenlijk dus je zielsmissie op het spoor komen. En dat gaat dus over verandering. Mag die één stapje verder of één slaatje verder? Maar ik heb natuurlijk ook een oorsprong. En er ligt wel een relatie tussen wat jullie doen als apothekers. Hoe jullie daar zijn beland. En dat vond ik wel leuk om te vertellen. Toen ik in opleiding was tot een geneeskunde studeerde. Toen werd ik studentassistent bij de vakgroep farmacologie. En farmacotherapie. En heb ik helpen dat als vak op de kaart te zetten. Bij de Vrije Universiteit in Amsterdam, farmacotherapie. En toen hebben we ook een artikel geschreven. En dat stond, ik kan het zo even niet meer lezen welk blad dat was. Maar dat ging in ieder geval over het voorschrijfgedrag van jonge dokters. En hoe leer je dat eigenlijk aan? Dus ik was wel snel begaan met medicatie voorschrijven. Toen ik stopte bij de KNO, toen heb ik een tijdje even een product en een dienst ontwikkeld. Dat heet de Medicard Supply. Dat zie je onderaan. Dat is een screenshotje uit een oude cv. Ik heb het er meestal helemaal niet meer in staan, want ik ben er niet meer zo trots op. Maar het was een bedrijfje waarmee ik verschrikkelijk veel geld verdiende, doordat ik reclame kon maken voor medicijnen, wat bij de wet helemaal niet mag. Dat was omdat ik eigenlijk mooie aanzichtkaarten ontwierp of liet ontwerpen. En die zaten in allerlei rekken, in bibliotheken, in die kaarten, weet je wel, die je gratis krijgt in kroegen.
Ja.
En ook in bibliotheken. En wat ik daar deed, is dat ik informatie gaf over een bepaald ziektebeeld. En daarin beschreef ik twee geneesmiddelen. En één had een unique selling point en die beschreef ik. En daardoor, als mensen die kaarten meenamen naar hun huisarts, wist die huisarts waarover het medicijn ging. En zo bouwde ik databases met gegevens. En die mensen stuurde ik nieuwsbrieven op over medicijnen en over ziektebeelden. En het andere is rechtsboven, is dat ik een praktijk heb overgenomen van een apotheker hier in het dorp. Die een hele succesvolle apotheek had in Zutphen, daarmee gestopt is. En een praktijk gezondheid centraal is gestart. En zij zijn gepensioneerd en ik heb hun praktijk mede opgenomen. En ja, dat gaf mij een soort vliegende start hier in het dorp. Maar dat even mijn relatie met met apothekers. Ja. Mag je even eentje verder? Of met geneesmiddelen? Nou, dit is een beetje een scala van dingen die ik doe. Nou, ik ben er bezig bij. En ik hou mij dus behoorlijk bezig met de mentale gezondheid. Met name van jongeren en jongvolwassenen. Dat is een beetje een scala van dingen. Hij mag wel een beetje verder. Een beetje chaotische slide. Mijn excuus. Maar mijn missie is dus de beweging van ziekte naar gezondheid. En met name daarin de focus op mentale gezondheid. En dat doe ik binnen alles gezondheid op drie thema's. Rondom drie pijlers. Dat is trauma, rouw, verlies, verbinding en zin en betekenisgeving. En dat doen wij binnen alles gezondheid en ik ook vanuit mijn praktijk, vanuit een holistisch mensbeeld. Mag dit weer verder? Dan laat ik wat dingen even zien die wij onder andere ontwikkelen. Nou, we hebben een extra opdracht gekregen vanuit VWS. Wij zijn ook een programma onder VWS, maar wel onafhankelijk. Hebben wij een extra opdracht gekregen en dat hebben wij genoemd Missie Mentaal. Dat is eigenlijk de mentale gezondheid van de burgers en ook dus de jongeren in Nederland, daar meer beweging in realiseren met de partij. Dus dat is een B2B project en dat is voor de komende 2 jaar. En zo hebben we bijvoorbeeld net voor de zomervakantie een week van de mentale gezondheid georganiseerd met allerlei activiteiten die we ook zelf hebben georganiseerd, zoals bijvoorbeeld de mentaal boekenbal. En vele meer. Dus op missiementaal.nl of .com kunnen jullie al die informatie zien. En organiseren wij dus regelmatig mental meetups en allerlei activiteiten. Mag er eentje verder?
Ja, ik zag dat Philip een handje had opgestoken. Dus ik denk dat hij een vraag heeft voor je om het interactief te houden.
Ja, goed Philip.
Dat ging over die kaarten die je ontwikkelde. Dat heeft niet zo heel erg veel met onderwerp te maken. Maar is dat toegestaan om een ziektebeeld met medicijnen daarbij
We hebben het over aan te raken. Leuke vraag. Ik dacht ik laat het even weten. Maar inderdaad niet zo heel interessant. Maar ja, het mocht. Dus de COAG-CAG hadden we hierop bevraagd. Die hebben het gecheckt en het mocht. En wat ik deed, ik noemde helemaal geen namen van medicijnen, maar wel de unique selling points van twee middelen zette ik tegen elkaar af. En dat mocht, dus dat werd goedgekeurd. Maar we hebben het echt over 20 jaar geleden hoor, dat ik dit deed. Is jouw vraag daarmee beantwoord, Philip? Ja?
Ja.
Oké. Nou, binnen alles gezondheid organiseer ik onder andere webinars. En dat is naar aanleiding van documentaires. En deze drie documentaires, dat was een serie, een drieluik, die we dan gratis aanbieden. En dan organiseer ik een webinar met experts over deze thematiek. En dit ging dan met name over vroegkindelijk trauma. En linksbovenin, dan zie je de Wisdom of Trauma. En dat is Gabor Maté. En ik kan met veel plezier zeggen. Wacht hier een slaatje verder.
Want deze zijn nog steeds terug te kijken, Wico. Deze allemaal.
Ja, deze webinars. Dus met die QR-codes zijn deze webinars nog steeds terug te kijken. En de documentaires, die delen we af en toe nog. Maar je kunt ze ook zelf wel bekijken tegen een kleine bijdrage. Maar ik organiseer ook wel, of dat organiseer andere mensen dan. Ik heb een pakket ontwikkeld waar deze drie documentaires als pakket zijn aan te bieden in bijvoorbeeld ziekenhuizen. Okay. En waarbij dan binnen een ziekenhuis een trilogie, een serie bekeken kan worden met experts. Om over deze onderwerpen te praten. En dat gaat dus over ACEs. En omdat het helaas niet zo in het onderwijs zit en dat het heel relevant is als het gaat over breder kijken en handelen en zien hoe trauma eigenlijk leidt tot allerlei ook gewoon fysieke aandoeningen. En nou, afgelopen vrijdag hadden we een heel groot evenement met Gabor Maté, geen idee of jullie hem kennen, maar dat is een grote man uit Canada, van oorsprong arts of is arts, verslavingsarts geweest, maar zet zich in met name voor dat thematiek trauma. Google anders zijn naam, kijk op YouTube een aantal filmpjes of lees een van zijn boeken. Een zeer, ik weet even niet hoe ik dat moet zeggen, maar...
Inspirerend mens.
Ja, zeer inspirerend en heeft zeer belangrijk werk, echt een legacy. En inspirerend om naar te kijken en te lezen. En ik was zeer verguld dat we afgelopen vrijdag met 300 man... hem hadden bij Antropia en Driebergenzeist. En de avond ervoor had hij een uitverkocht Ahoy met 4500 man op de been gekregen. Mag hij even weer verder. En dat heeft dus ook een sterke relatie met mentale gezondheid en anders kijken naar mentale gezondheid. Dan organiseer ik voor jonge dokters, maar ook apothekers zijn zeer, zeer welkom, een derde editie van Cadeau voor de Co en de ANIO. En dat is voor jonge dokters, jonge geneeskundestudenten. En eigenlijk ontstaan omdat we zien dat ze eigenlijk vroegtijdig al verdwijnen. Dus niet eens verder gaan met hun vervolgopleiding. En de derde editie is 16 november. En dat gaat over werken met hoofd en hart in de zorg. Dus dat is een heel holistisch evenement, waarbij we met onder andere... ECL Natuur cardiochirurg en met kinderarts Gilliam Kuiper een mooi programma hebben met nog wat meer sprekers over hoe kun je nou in die zorg blijven werken, maar krijg je toch op wat eerder je eigen missie op het spoor. Je ziet dat heel veel jonge dokters kiezen voor geneeskunde om iets goeds te willen doen voor de mensheid. En je ziet eigenlijk als ze worden gemaneerd binnen het biomedisch model dat ze moeten voldoen aan protocollen en richtlijnen en eigenlijk niet meer vanuit hun hart kunnen werken. Je ziet ook dat in het derde leerjaar van geneeskunde jonge dokters eigenlijk hun empathie al verliezen. Dat is gewoon evidence-based wetenschap. Waarmee je dus eigenlijk de verbinding met jezelf verliest, maar ook dus met je patiënt, met je cliënt. En de menselijkheid er eigenlijk uitgaat. En individuele dokters daargelaten die daar natuurlijk wel mee werken. Maar het komt vandaag of morgen online en kun je inschrijven. En ook apothekers en verspreid het. Ja. En jonge apothekers die in opleiding zijn absoluut welkom. Het is een gratis evenement. Mag ik eentje verder? Ik heb de website Jongerenhulp Online bedacht en gebouwd gedurende corona. Omdat je zag dat jongeren als ook thuis moesten blijven. Nou, dan zie je natuurlijk, als we zelf spreken, dat die jongeren natuurlijk ook in de stress raken. Steeds op de lip van hun ouders. Jongeren ontwikkelen zich richting adolescentie in de puberteit ook door interactie en verbinding met hun peers. Nou, dat komt te vervallen. Ze komen alleen maar op sociale media. Nou, daar zitten hele goede dingen aan sociale media, maar ook hele slechte als je gaat vergelijken met mensen die alleen maar succesvol zijn. Dus dan ontstaat er wel stress en somberheid. En daarvoor hebben we de website Jongerenhulp Online bedacht, waarbij jongeren meer dan 30 organisaties kunnen vinden, on- en offline, waar ze gratis anoniem hulp kunnen vinden. En we zijn inmiddels nu bezig met onder andere Mind Us en Mind, met een nog veel groter platform, wat mede gefinancierd wordt door VWS. Mag die nog eentje verder? Toen ik dus op het mbo zat, kwam ik in aanraking met die thematiek Solk en Alk. En toen heb ik deze met een aantal partijen ontwikkeld. En dat is een website waar je heel veel verhalen vindt van jongeren. Maar ook van professionals die op een andere manier gesprekken hebben met jongeren. Om te kijken naar waar hun klacht vandaan komt. Deze bundels die je daar ziet van Zie Maar Nu zijn ook gratis down te loaden of te bestellen. En het gaat dus over succesverhalen van jongeren die dus van hun chronische klachten afkomen. Zie maar nu.nl. Er is dus een enorme urgentie. Dat zal jullie ook niet zijn ontgaan op het gebied van mentale gezondheid en jongeren. En jongeren en jongvolwassenen. En je ziet dat er ontzettend veel eigenlijk zingevingsproblematiek ook speelt. En Lentis in Groningen is daar ook mee bezig, Rogier Hoenders. Dat is echt een psychiater die zich hard maakt voor zingevingsproblematiek in de psychiatrie. Maar helaas, bij GGZ-aanbieder Lentis stoppen ze ook met de lichte behandeling van lichte psychische problematiek. Nou, misschien is dat niet zo'n probleem. En is het juist wel goed dat we alleen maar zware problematiek in de GGZ gaan behandelen? Maar waar kunnen mensen dan heen met hun lichte problematiek? Is dat bij de huisarts? Is dat bij de POH-GGZ? Is dat bij de lichtstijlapotheker? Er is in ieder geval een urgentie. Volgende slide, alsjeblieft. Het heeft natuurlijk ook in de kranten gestaan. Nou, mijn idee staat de wereld in brand. En dat is niet alleen op dit vlak, maar natuurlijk op vele vlakken. Maar ja, die jongeren, ja, die zijn nog in ontwikkeling. En ja, volgens mij ontstaat de stress ook omdat ze zien in hun context dat de volwassen mensen eigenlijk de oplossingen niet weten voor het klimaatprobleem. En dat er oorlogen zijn. En hoe we eigenlijk in de media omgaan met elkaar. En hoe alles steeds meer gepolariseerd raakt. En we in verwarring raken. En daarmee is het gedrag en de somberheid en de mentale gezondheid van jongeren volgens mij een signaal en een uiting van wat er gaande is. Mag ik weer iets verder? Er zijn talloze rapporten, niet alleen van het RIVM of van het Trimbos Instituut, maar ook van het Jong Verwij, over die mentale gezondheid van die jongeren. En de getallen liggen er niet om. En we zien het ook terug in bijvoorbeeld het suïcidepercentage van jongeren onder het grote aantal suïcides die we hebben, 5 per dag. Dus het aantal suïcides onder jongeren neemt enorm toe. En dat is natuurlijk zeer verontrustend. En ook hij vindt er wat van. Er is een urgentie. Dit was vorig jaar tijdens de derde dinsdag van september. Dus waar hij ook aandacht vroeg voor de mentale gezondheid van jongeren. Ja, we zitten dus, mag die eentje verder, in een crisis. En volgens mij is dat ook een soort Cartesiaanse crisis. René Descartes kennen jullie natuurlijk allemaal wel. Cogito ergo sum, ik denk dus ik besta. En dat is die scheiding van lichaam-geest. Nou, dat raakt natuurlijk ook aan waaruit jullie zijn ontstaan, de leefstijlapotheek, om breder te kijken. Dus ik zal hier verder niet bij stilstaan. Maar ja, er is dus verandering nodig. En dat is meer een transformatie dan een optimalisatie. En ik denk toch dat heel veel mensen in optimalisatie blijven. En dat komt omdat we niet naar de pijn toe willen bewegen. Wij zijn mensen en pijnvermijdende wezens. En gaan we liever optimaliseren, steeds meer in protocollen en richtlijnen en dingen, ja, zijn we efficiënter maken in plaats van echt naar transformatie, echt naar wezenlijke verandering. Wacht hier weer eentje verder. En ja, die verandering, ik weet niet of jullie dit model kennen, dat is de X-curve.
Ja.
En dat is dus eigenlijk dingen uitfaseren en nieuw gedrag of nieuwe dingen met elkaar laten ontstaan. Dus dat van beneden naar rechtsboven, dat is nieuwe dingen laten ontstaan. En van linksboven naar rechtsonder, dat is wat uitfaseren. Mag dit weer verder? Het is een hele complexe, wat ingewikkelder, wat ik normaal tijdens een lezing wat meer uitleg. Maar je ziet een driehoek, dat staat voor verandering. En je ziet eigenlijk dat die verandering van links naar rechts, van me naar we gaat. Van ik naar jij en wij. En dat is ook de beweging volgens mij van ziekte naar gezondheid. Dus minder ziek denken en meer gezondheidsdenken. Wacht even weer verder. En de driehoek staat ook, ja, is een symbool voor mijn praktijk, maar daar kom ik later op terug. Dus ja, die verandering is dus door die weerstand heen gaan. Dan kun je drie dingen doen bij veranderen. Is niets doen, dat is dat pijn lijden. Nou, daar zijn we heel goed in. Omdat onze maatschappij allerlei producten en diensten ontwikkelt die pijnvermijdend of verzachtend zijn. Hè? Alcohol, drugs, eten en wat dan niet meer. Een tweede is je omgeving veranderen, je context veranderen. Dat is je baan wisselen of in het buitenland gaan wonen of je relatie beëindigen. Maar volgens mij is the only way out is going in. En dat betekent dus echt in jezelf iets veranderen. En dat krijg je met name voor elkaar als je intrinsiek gemotiveerd wordt. En dan gaat het over urgentie en belang. En dat betekent dus ook in relatie tot de mentale gezondheid van jongeren. Ja, wanneer hebben we het nou echt over de essentie met jongeren, waarbij ze echt hun eigen zielsmissie op het pad komen. En wanneer gaat dat nou in die gesprekken over zin en betekenis geven met jongeren? Nou, in het onderwijs heb ik gemerkt, is dat niet zo vaak. Het zit ook niet in het onderwijs. Onderwijs is met name IQ-focus georiënteerd en gaat niet zo vaak over EQ, over sociaal-emotioneel leren. Mag er weer eentje verder? Mag die nog eentje verder? Deze sla ik ook wel over. Naar die fase waar we dan in zitten, die crisisfase, dat noemen we de liminale fase. Misschien ook jullie wel bekend. Jitske Kramer heeft er een mooi boek over geschreven. En ja, dat geeft dus aanleiding tot discussie en weerstand. Om het echte gesprek wel of niet aan te kunnen of willen aangaan. En om, ja, verandering een vorm te kunnen geven aan wat zo urgent en noodzakelijk is, die verandering. En dan zie je dus die polarisatie waar we ook dan in terechtkomen. Waardoor mensen eigenlijk niet in beweging komen en het dus niet gaat wat over te gaan. Nou ja, Socrates zei het al, jezelf kennen, dat is het begin van alle wijsheid. Dus nou, laten we dat dan doen. Maar mijn ja, missie is dus ook dat we daar ook in de zorg ons veel meer mee bezig gaan houden. En hopelijk ook ja, tussen de muren van de apothekers. Dat de leefstijlapothekers zich daar ook mee bezighouden in de gesprekken die mogelijk heeft. Jan Rotmans, dat is dus de grondlegger onder andere van die X-curve. En die zegt ook al wat daarvoor nodig is, dus weer die verbinding. Dat we weer veel meer in verbinding met elkaar komen. Maar ja, hoe doen we dat? En mag die weer eentje verder? Ja, dit vind ik wel een mooie. Janine Schimmelpennink geeft ook onderwijs. Heeft een mooi boek geschreven, maar ook binnen de Cadeau voor de Co-dag. En zij heeft een mooie quote. Dus dat mensen die positief bijdragen aan het veranderen van de wereld hebben één ding algemeen. Ze hebben eerst zichzelf radicaal veranderd. Dus het, ja, volgens mij gaat het ook echt over die verandering. En wat ik zag in ieder geval als jonge dokter, dat ik helemaal was gemarineerd in het medisch model. En dat je dus, ja, ik was mezelf eigenlijk een beetje kwijt. Ook mijn eigen gevoel en emotie. En dat je toch heel erg volgens protocol en richtlijn volgens het systeem gaat handelen. En het heeft me jarenlang gekost om daar weer los van te komen. En dan ook los om weer te gaan verhouden tot wat ik zelf als, ja, in mijn jeugd heb meegemaakt. Ik kom uit een complex gezin, een complexe jeugd. En eigenlijk alle thematieken die ik op het spoor kwam, ben ik eigenlijk dus meer gaan integreren in mijn werk. En probeer ik daar eigenlijk nu met name ook jongeren en de organisatie waarmee we werken te inspireren om het anders te kunnen en willen gaan doen. Mag er weer eentje verder? En hoe dan? Ja, dat is dan weer een product wat ik heb gemaakt onder alles gezondheid. Dat is de bundel Hoe Dan? Kun je gratis downloaden op www.doeboekhoedan.nl. En dat is een project. Het boek gaan we lanceren op 6 juni, maar deze bundel is al gratis te bestellen. We hebben er inmiddels bijna 2500 gratis van weggegeven. En dat zijn allerlei verschillende mogelijkheden die je kunt doen om eigenlijk aan jezelf te werken. Eigenlijk als je dit leest, het is een boekje voor eigenlijk iedereen die van waarde wil zijn in het leven van jongeren en jongvolwassenen. Maar als je het boekje leest, kom je erachter, hey, ik moet eerst bij mezelf te raden gaan en aan de knoppen draaien en misschien wat tussen haakjes meer wakker worden. Daarna staan er allerlei tips en ideeën en handvaten die je jongeren kunt meegeven om meer zelfredzaam te worden. En eigenlijk is het plan, als we dat boek hebben straks, om daarmee de hort op te gaan, lezingen te kunnen geven bij gemeentes, scholen, instanties, om hen te helpen bij die urgente verandering. Om daar op een andere manier naar te leren kijken. Het lijkt me ontzettend leuk, want we zijn op zoek naar bijdragen. Er komen nog, er staan een aantal in al van Richard de Lette en Jan Bommeree. Maar we zijn op zoek nog naar 20 mensen die een bijdrage willen leveren. En het lijkt mij heel erg gaaf als een leefstijlapotheker één bijdrage zou willen schrijven. Nou, dan moet je dus ook maar uitzoeken wie dat zal worden. Maar het is een uitnodiging om een bijdrage te gaan leveren aan het realiseren van dit boek. Mag die twee slides verder? Je kunt dus alles vinden gewoon op www.doeboekhoedan.nl. Nou, voor mij is de basis van alles eigenlijk altijd de sense of belonging en de sense of coherence. Dat is waarmee we eigenlijk geboren worden. En de sense of belonging gaat over verbinding en zin en betekenisgeving. En de sense of coherence is het begrijpen van de bubbel, het gezin, het team, de organisaties waar je werkt. Nou, de sense of belonging, als dat wegvalt, als je niet die verbinding voelt met jezelf of met de context, dan raak je dus uit verbinding. En dat is wat we dus nu zien. En dat komt omdat de context zeer traumatiserend is. En dat heeft natuurlijk relatie met epigenetica. En als dus die balans er niet is van de sense of belonging of de sense of coherence, en dit leg ik altijd heel erg in de basis uit aan jongeren of jongvolwassenen, maar ik zie ook volwassenen in mijn praktijk, dan leg ik dit altijd uit. Dat het beide altijd weer terugkomt op waar onrust ontstaat. En als die onrust ontstaat, dan is dat een sense of urgency. En dan dient het dus het gesprek naar mijn idee daar in essentie over te gaan. Maar niet alleen over het verleden, maar met name juist over de toekomst. En dat gaat dus over zin en betekenisgeving. Wat is voor jou van waarde? Mag je weer eentje verder? Ik werk graag met de vier dimensies. Dat heb ik niet zelf bedacht, maar dat komt bijvoorbeeld voor in het boek van Stephen Covey. Misschien wel bij jullie bekend, hoofdstuk 7, Houd de zaag scherp. Ja. Dan heeft hij het over de vier dimensies. En dat gaat dus over FQ, IQ, EQ en SQ. En volgens mij gaat het over de balans van die vier. Waarbij IQ voor mij niet dus mentale gezondheid is. Maar het gaat mentale gezondheid is voor mij dus ook de balans van deze vier. Mag die eentje verder? En daarvoor heb ik de piramide van balans ontwikkeld. Ik zal het heel kort even toelichten. Je ziet een aantal cijfertjes en getalletjes links en rechts. Nou, als je dat bij elkaar optelt, kom je links tot 24 uur en rechts tot 100%. En daarin zit bijvoorbeeld de basis. De basis, hoe ga je om met je lichaam? En dat is leefstijl, basis, slapen, voeding en bewegen. En daarbij zijn we eigenlijk, als je dat een week lang doet, ongeveer 11 uur per dag mee bezig. Dus zeg maar 8 uur slapen gemiddeld, voeding 2 uur, inclusief kopen, misschien wel gezond kijken in de supermarkt, wat is oké en een goed recept om mijn lichaam goed te ondersteunen. En misschien wel het koken zelf en dat heel mindful te doen en met elkaar samen eten in verbinding. En beweging, dat gaat natuurlijk over sporten en bewegen. Nou, er zitten allerlei leefstijlrichtlijnen aan die jullie mogelijk ook wel kennen. En die zitten daarin verwerkt. En die basis zijn ook de basis van het huis. De laag daarboven gaat over verbinding, emoties en gevoelens. En daarmee in contact staan. Dus ook ervaren wat je lichaam jou wil vertellen. Vanuit een hoge hartslag of een hoge ademhaling. Wat natuurlijk een relatie heeft ook met het fysieke, het domein eronder. En daarom is die kleur ook een beetje fluïde. Ja. Dat is ongeveer 7 uur per dag. Dan mentaal, dat gaat over cognitie. Het gaat ook over dingen eigen maken. Mentaal bedoel ik hier met name echt op het gaspedaal staan. Is dus ook maar 4 uur per dag. Want hoge cognitief functioneren kost ontzettend veel energie. En de bovenste puntje, dat is 2 uur per dag. Dat gaat over zin en betekenisgeving. Dat gaat niet over het egoïstische ik. Maar het gaat eigenlijk over de relatie van ik naar wij. En dat gaat dus ook over creativiteit en dingen ontplooien. Dus 2 uur per dag bezig zijn met de dingen waarbij je eigenlijk de tijd verliest. Nou, dat noem ik de piramide van balans en dat leg ik uit. En dit is ook de basis van het doeboe hoe dan deze 4 dimensies. Dan mag die 2 slides verder. Dus over die verbinding gaat het. Ik zei het al, Jan Bombers heeft ook een bijdrage geleverd in het doeboe hoe dan. Is ook een van mijn inspiraties geweest om beter te leren en omgaan met mijzelf. Hij schrijft in een quote, relaties gaan stuk aan gesprekken die niet worden gevoerd. Dus welke gesprekken voeren we dan eigenlijk met onszelf en met de ander? Gaan die echt ook over de essentie? Of praten we eigenlijk alleen maar over vanuit protocollen en richtlijnen? En zijn we dus niet emotioneel echt in verbinding met de ander? Mag die weer verder? En ik zie dat dus ook terug, met name in toen ik werkte 10 jaar lang voor de GGD Amsterdam. Dan zie ik dat heel veel docenten, maar ook huisartsen toen ik de huisopleiding deed. Echt onder een tijdsdruk staan waar het eigenlijk niet kan gaan, waar het over dient te gaan. En daarom heb ik ook een boek geschreven over de 4 dimensies. Hoe je eigenlijk een concrete gesprek kunt hebben over zelfregie en zingeving met jongeren. En ook dat is weer op basis van de 4 dimensies. Dus dan zie je het plaatje van de kaft van het boek wat ik schreef. En dat gaat met name dus over de biografie van jongeren. Om die op het spoor te komen en daarmee een positief gesprek te kunnen voeren over hun toekomst. Waarin ze zelf de regie kunnen voeren. Mag er weer eentje verder? En mijn methodiek noem ik het kwetsbaar gesprek. En daar kun je over lezen in de Optimist van, ik meen juni of mei was het. En daar wordt uitgelegd wat dat precies is voor mij. Ik weet niet of je het blad kent, de Optimist, maar een aanrader om optimistisch te kunnen en te willen blijven en je laten inspireren door heel veel gave mensen. Mag die weer eentje verder? Wat ik veel gebruik, ik weet niet of je dat kent, is de reis van de held. En dat noemde ik ook een beetje van die eerste en die tweede berg. Als je de tweede berg gaat bewandelen, is dat eigenlijk de reis van de held van Joseph Campbell. En dat beschrijf ik in het Optimist van juli. Ik benoem het maar even, ik ga er verder niet op in. Maar ik probeer ook wel heel gefundeerd, zoals we dat geleerd hebben als academici, artsen of apothekers, om ook de dingen wel gefundeerd en goed onderbouwd te brengen. Maar voor mij gaat dat verder dan alleen maar de evidence-based medicine of de wetenschap zoals we dat echt kennen in de westerse literatuur. Mag u nog eentje verder? Een hele andere mooie beweging vind ik ook die ik toch heel veel wil vermelden is, jullie zijn misschien bekend met de SDG, de Sustainable Development Goals. Ja. Maar er is ook een prachtige beweging, de Inner Development Goals, de IDG. Kijk eens op die website, kijk het filmpje eens. Dat vind ik ook een hele mooie manier om met elkaar te kunnen hebben waar het eigenlijk over dient te gaan als je individueel wil veranderen of als organisatie of als team. Mag die weer verder? Zoals ik kijk dus naar de maatschappij zoals die nu is, is dat een hyperfocus op IQ. Dat noemen we ook een meritocratie. En daaruit ontstaan voor mij dus al die problemen. Mag die weer eentje verder? En ik denk dus dat het belangrijk is dat we ook die andere dimensies gaan benaderen. Dan alleen maar evidence-based zijn. En dat vind ik dus heel erg mooi aan de RVS, de Raad voor Volksgezondheid en de Samenleving. Heeft daar een prachtig document ook over geschreven. Ook over de valkuilen om alleen maar met elkaar over evidence-based framing te acteren en te hebben. En op basis daarvan onze maatschappij te blijven vormgeven. En dus ook de gezondheidszorg. Een ander mooi document van hen is Hoor mij nou. En dat gaat dus weer over die verbinding. Dus als je wezenlijk wil veranderen, En dan gaat het dus ook over die persoonlijke transformatie. En dat gaat naar mijn idee over het overwinnen van angst. En dat is weer een brugje terug naar trauma. Voor heel veel mensen is datgene wat ze mee hebben gemaakt. En trauma gaat niet alleen maar over die dingen die je mee hebt met de grote T. Maar ook met de kleine T. Dus dat er genoeg dingen zijn waardoor je eigenlijk een bepaald soort gedrag bent gaan vertonen. Overlevingsgedrag. Waardoor je eigenlijk niet je ware zelf bent. En de angst is dan eigenlijk de angst om daadwerkelijk te willen of te kunnen veranderen. Dus angst is eigenlijk iets wat je beheerst en bezighoudt. Dus het gaat over het overwinnen van die angst. En dat is dus waar het werk van Gabor Maté onder andere over gaat. Mag ik weer eentje verder? Nou, die slaat ik ook maar even over. Ik weet niet hoe we zitten qua tijd, Rogier.
Ja, we hebben volgens de theorie nog 6 minuten. Maar ik denk dat de praktijk wel iets langer mag zijn. Want ik zie ook dat Marleen heeft nog een vraag die ze graag wil stellen.
Ja, klopt. Allereerst, ik vind het echt een hele mooie presentatie. Ik werd eigenlijk ook wel geraakt door een aantal dingen die je vertelde. Omdat het eigenlijk wel ook in mijn gezin wel speelt. Hè? Die zolk waar je het over hebt. Van ik denk, ja, dit eigenlijk gaat dit ook over mijn dochter. Ja. En zo kwam ik eigenlijk ook nu tot de vraag. Want je deelt een aantal websites, titels van boeken. Is dit ook, als ik bijvoorbeeld als moeder zelf zou inlezen in die materie, dat je dan zelf ook je kind daarbij kan helpen? Of is het juist ook meer bedoeld om naar de juiste zorgverlener of persoon te komen als kind die je daarbij kan helpen?
Ja, mooie vraag.
Dus eigenlijk meer, is het ook voor iedereen of meer voor zorgverleners?
Nee, het is voor iedereen. Een mooie vraag, dank je wel. En excuus als ik je geraakt heb of je uit balans heb gebracht. Dat is niet mijn bedoeling. Maar het is voor iedereen. Dus het doekboek Hoe Dan is voor iedereen die van waarde wil zijn in het leven van jongvolwassenen. Dus ook voor ouders. En als je dat leest, zal het jezelf, denk ik, niet, ik wil niet bravoer zijn, maar helpen bij je eigen verhouding tot je kinderen en misschien wel tot je geschiedenis. Eigenlijk alles wat ik laat zien is voor iedereen. Ik ben erg van meer verbinden met mensen die bijvoorbeeld werkzaam zijn in het sociale domein. Ik ben erg van veel meer samenwerken met ervaringsdeskundigen. Ik vind hoe we werken in de gezondheidszorg, met name bijvoorbeeld in ziekenhuizen. En dat, ik vind het veel te iel en veel te nauw om met elkaar te denken dat wij het wel weten met elkaar. Dat vind ik een beetje arrogant zelfs. En volgens mij is het ik plus jij is wij. En dat betekent dus voor iedereen, met elkaar. Ik denk dat als we veel meer verbinden met elkaar, dan komen we verder. We hebben het met elkaar op te lossen en te doen. Ook die dat Zie Mij Nu website bijvoorbeeld over Zolk. Dat is echt de inspiratie voor jongeren zelf. Er zijn een aantal bundels uitgegeven. En een van de bundels is dus voor jongeren, kun je bestellen. En is voor jongeren zelf om te lezen. En daardoor geïnspireerd en gemotiveerd te raken. Om misschien op een iets andere manier naar je eigen klachten te kennen. Te durven en te willen kijken. En door het lezen van de verhalen van de jongeren die we daar geïnterviewd hebben. Alle verhalen staan überhaupt ook gewoon online. Kun je ze lezen. Geef je misschien inspiratie om, weer een volgende stap te maken.
En als je iemand zou willen vinden die je kind daarbij kan begeleiden, of je patiënt.
Dan is er stichting Emoveren. Dus ik heb dit ontwikkeld maar samen met stichting Emoveren. Op stichting Emoveren zie je een kaart van Nederland met allerlei hulpverleners. Verspreid over heel Nederland waar je naartoe kunt. Ik zit zelf in de Raad van Advies van Stichting Emoveren. En wij ontwikkelen steeds meer dingen met elkaar. Waaronder ook het vragenuurtje voor ouders. Dus ook dat hebben we, ik meen maandelijks. Dat is een vragenuurtje voor ouders, maar ook een vragenuurtje voor professionals. Die zitten met cliënt of patiënt of met jongeren met chronische aanhoudende problematiek. En dat is zowel fysiek als mentaal.
Nou, heel fijn. Dankjewel. Hier kan ik verder mee.
Oké, alsjeblieft. En heb je ooit vragen? Schroom niet, benader mij. Op mijn website staat mijn e-mailadres of telefoonnummer, ook bij Alles Gezondheid overigens. Nog andere vragen, Rogier?
Nee, volgens mij op dit moment niet.
Oké, gaan we weer een slide verder. Eens even kijken, wat staat hier? Ja, nog even te onderstrepen van hoe ik maak me hard voor de verandering van het onderwijs. Dus tijdens de Week van de Mentale Gezondheid had ik een evenement georganiseerd met 100 mensen die bezig zijn met iets rondom mentale gezondheid in het onderwijs. En de dag ervoor hadden we een avond met, 30 leerkrachten. Om te kijken, maar wat hebben we dan nodig om die jongeren op een andere manier te begeleiden en te ondersteunen? En wat heeft die leerkracht zelf nodig? Want wat je namelijk ziet hier, de juf, ik moest eigenlijk nog poepen, maar ik ben bang dat ik anders mijn sommen niet afkreeg. Dit jongetje, ik weet niet of jullie het artikel kennen, wat in de Telegraaf stond, is bezig tijdens een wiskundelesje op het basisonderwijs met een tablet. En hij ziet een tijdbalkje bovenin van links naar rechts. En op een gegeven moment ziet de juffrouw dat hij dus wat ligt te schuiven. En hoe noem je dat? Zit te draaien op zijn stoeltje. En ze begon met naar de wc. En dat jongetje zegt, ja, nou ga dan maar even. Dus dat jongetje rent naar het toilet, komt terug. En zegt, nou, ben je klaar? Dan zegt het jongetje, eigenlijk nog niet helemaal. En dan zegt hij dus, ik moet er eigenlijk poepen. Maar ja, dat kan niet, want het balkje loopt naar rechts. En dan krijg ik mijn cijfertjes niet af. Ja, jongeren krijgen in het kader van het onderwijs ongeveer 140 cijfers per jaar in het basisonderwijs. En dat is helemaal, dus eigenlijk hypercognitief. En dat gaat alleen maar over presteren. En dan denken wij van, goh, ja, hoe kan het dan dat we in een prestatiemaatschappij zijn gekomen? Nou, dat komt door die hyperfocus op IQ, die meritocratie. Ik vind dat zeer zorgelijk. En ik zou heel graag zien dat we dus ook het PABO-onderwijs al veranderen, maar ook gewoon de eerste en tweede graadsopleidingen. En dat we docenten veel meer gaan leren om de leerling te zien in zijn geheel. En niet alleen maar als een brein op stokjes wat we dienen te ontwikkelen. Om ze klaar te stomen, om slaven te worden in het bedrijfsleven. Deze hadden we al eerder gezien, dat is een dubbele side-excuus. Hij mag nog een keertje verder. Ik zie het ook wel in de medische wereld, dat er problemen ontstaan. En er is een hele giftige, toxische cultuur in het ziekenhuis. Ik ben zelf weggegaan toen ik een opleiding was tot KNO-verhaalchirurg, omdat in Utrecht bij de KNO een hele toxische sfeer was. Je kunt het zo googlen, dat is nog bij Radar geweest. En ik heb dus mijn complete praktijk aan de boom gehangen. Ik ben er helemaal niet rauwig om, maar ja, daar ben je toch jarenlang nog voor bezig als je hele cv KNO's en je in Australië en Canada hebt gestudeerd om maar in opleiding te komen. En al half gepromoveerd was in het AVL. En dan kom je in een hele toxische omgeving. En dat gaat je niet in de klauwen keren zitten. Maar ik ben blij dat ik weg ben gegaan en dat ik op een hele andere manier mijn leven betekenis heb kunnen geven. Door het werk wat ik nu met veel plezier doe. Je ziet het ook in de KNMG, de voorzitter die dan een artikel schreef al een tijd geleden. Maar we lopen ook in de zorg vast op het kwetsbare punt, de zorgprofessional zelf. Het gaat met veel zorgprofessionals helemaal niet oké. En je ziet dus, en daarom dus cadeau voor de co, dat jonge dokters al heel vroegtijdig het systeem verlaten. Maar ja, zij zijn de handen aan het bed van de vergrijzende maatschappij. We hebben ze keihard nodig. Dus hoe goed zorgen we ze daar eigenlijk voor ze? Hoe goed zorgen wij voor de jonge apotheker? En daarom zitten we eigenlijk dus, om maar terug te gaan naar Descartes, zitten we eigenlijk niet in cogito ergo sum. We zitten eigenlijk, ik denk dus ik verga. Ik denk omdat we zo in ons hoofd zitten, verliezen we onszelf en verliezen we eigenlijk alles wat ons dierbaar is. Epigenetica, ik weet niet of je de term kent, maar verdiep je er een keertje in. Ik vind het super interessant, omdat dat heel veel dingen wetenschappelijk weer verklaart en in perspectief brengt. Mag die nog eentje verder? Ik had het er al over, het First Childhood Experience. Mijn aanrader is dat je een keertje de TED-talk van Nadine Burke bekijkt. Wellicht haar boek bestaat. Het gaat over de relatie met de kleine t. Maar hoe dat je ontzettend beïnvloedt in de ontwikkeling van je identiteit en je gedrag. En je dat meedraagt. En voor mij de reden is waarom zoveel mensen uitvallen in onze maatschappij en overspannen raken. Ze zijn namelijk eigenlijk niet wie ze willen zijn. En met de vraag of we in onze wereld krijgen aangeleerd dat je op een gegeven moment kunt kiezen wie je wilt zijn. Een mooi boek van Roek Lips kun je daarover lezen. Wie kies je om te zijn? Nog eentje verder. Dat zijn de boeken van Gabor Maté waar ik het net over had. Dit zijn er maar drie van de vele andere boeken die hij heeft geschreven. Ook boeken over bijvoorbeeld ADHD. En wat in relatie in Nederland altijd staat tot het voorschrijven van medicatie en Ritalin. Dat is een bruggetje zometeen naar de dialoog die ik graag met jullie nog even heb. En dan de volgende. Dus over de leegste apotheker. Ja, mijn vraag was dus van, goh, waar staat die P voor? Slimme onder jullie hebben misschien al gegoogeld. Maar het gaat over de promotie van de farmacie. Ja, voor mij is dat een beetje dan
klopt.
Ja, de promotie van geneesmiddelen. Ter bevordering van de promotie van geneesmiddelen. Ja, en daar heb ik een bezwaar tegen. Mag de volgende slide. Ja, Hippocrates, ook een slimme man volgens mij, die zei al, ja, I will remember that there is art to medicine. Daar is art weer, de kunst. Nou, wat is dat dan, die geneeskunst? As well as science. And that warmth, sympathy and understanding, en die zijn dus verdwenen in de zorg in het derde leerjaar, warmth and sympathy, heb ik je ook verteld, may outweigh the surgeon's knife or the chemist's drug. Ja, dat is, ik wil niet op jullie grondvest schudden of zagen aan jullie poten. Jullie zijn superbelangrijk. Zeker in de acute geneeskunde. Maar in de chronische geneeskunde, in hoe het voorschrijfgedrag van de huisarts misschien wat meer in perspectief kunnen plaatsen. Ja, vind ik het wat leuk om met jullie daar even over te hebben. Ik stel hem misschien wat scherp. Maar als we het dan even hebben over psychofarmaca. Ja, ik weet niet in hoeverre jullie daarvan op de hoogte zijn. Maar het verhaal over het stofje, bijvoorbeeld serotonine, wat veel wordt aangemaakt in ons buik, het buikbrein. Ja. Misschien ken je dat wel, hè? Het microbioom. Daar ontstaat met name de concentratie aan serotonine. Ja, ik heb hier wel wat in verdiept. Ik heb helemaal geen farmacie gestudeerd. Wel mensenbiologie, zoals ik aangeef. Ja, ik vind het wel interessant om van jullie kant te horen hoe je daarnaar kijkt over deze informatie. Of over bijvoorbeeld eentje verder. Ik weet niet of jullie bekend zijn met nog eentje verder. In het verhaal staat gewoon het stoffersverhaal nog. Maar met Peter Gutsche, daar kan je alles van vinden. Maar dat is wel echt een wetenschapper. En ja, die dus ook een boek heeft geschreven over, ja, over de farmaceutische industrie. Daar is hij heel fel over. Ik laat dit zien. Ik wil niet zeggen dat ik dit aanhang. Hè. Dit is gewoon om een discussie met jullie uit te voeren. En jullie gewoon wat informatie te geven. Voor zover je dit niet kent. Ik denk dat het wel toch relevant is. En dan de laatste. Ja, we hebben ook een Pieter Kutsen in Nederland. Dat is Dick Bell. Dus ja, die heeft ook veel boeken geschreven over, ja, de farma-industrie, maar ook over medicijnen zelf. Hij is huisarts geweest, maar hij is ook heel lang voorzitter geweest van het geneesmiddelenbulletin. En zijn nieuwste boek zie je, dat is De Pillendraaiers. Dat moet nog uitkomen bij Querido, dat is nog niet uitgekomen. Maar ja, die maakt zich ook zorgen over de positie en de rol, maar ook het voorschrijfgedrag en überhaupt van de rol van bepaalde medicijnen überhaupt. En met name ook psychofarmaca. Dus ik had eigenlijk twee vragen waar ik met jullie over wilde hebben. Ja. U vraagt, wij draaien. Is dat zo? De huisarts die schrijft een recept en jullie draaien de pillen in elkaar. Nou, alsjeblieft. Of is het meer, en dat zie ik misschien wel de rol die misschien al wel zo is en waar jullie voor staan, is nou, ik vraag, dus ik bevraag de huisarts over wat hij graag ziet dat de patiënt krijgt voorgeschreven. En u draait, in de zin van u gaat wat minder voorschrijven, maar u gaat misschien wat meer het juiste gesprek aan. Misschien een beetje allemaal vlijmscherp gezet. En dan gaat het maar over twee dingen. Eén, ja, hoe kijk je naar psychofarmaca? En het anderszins, het gesprek wat jullie ook wel aangaan misschien met de patiënt, maar misschien ook zelfs wel met zorgverleners over psychofarmaca. En om daar eens naar te kijken, omdat, ja, ik geloof dat inmiddels meer dan 100 mensen, een miljoen mensen in Nederland aan de antidepressiva zitten. Dus dat even gewoon, als daar nog tijd voor is, om met elkaar misschien over in gesprek te gaan.
Heel goed. Dan stop ik even de presentatie. Dan kunnen we elkaar als goeds allemaal weer zien. Wie zou als eerste willen reageren? Ik heb ook een x-aantal vragen en opmerkingen. Wouter, mag ik jou als eerste?
Ja, ik hoop dat ik te horen ben. Ik ben, ja, in ieder geval volgens mij niet te zien.
Het is heel donker daar.
Werkt niet. Wico, leuk om jou weer even te zien. We hebben elkaar bij Previ wel eens een keertje ontmoet en gesproken. Prachtig verhaal van jou. Toch nog even een vraagje. Jij roept op aan ons om mee te schrijven aan dat boekje Hoe dan?
Ja.
Wat? Dat ging mij net even te snel. Wat is de insteek die jij zoekt? Of een bijdrage? Hoe zat dat?
Ja, het doelboek Hoe dan? Je kunt het, wat ik zei, gewoon bestellen gratis. Dan kun je zien hoe het is opgebouwd en wat het is. Maar het is nu een bundel. Bestaat uit een voorwoord inleiding van professor Tessa Roosboom en Arne Popma. Dan de, een inleiding, dan het voorwoord of het eerste hoofdstuk door Judith Kokke en mij. Judith Kokke is kinderarts, heeft een heel mooie praktijk in Naar de Bussum, Kinderbuik en Co. Heeft ook meerdere boeken geschreven. En vervolgens volgen er 4 hoofdstukken over IQ, FQ, SQ en EQ. En daar hebben we andere mensen voor gevraagd om die hoofdstukken te schrijven. Om vanuit die dimensie of die intelligentie, de wijsheid die zij hebben, te beschrijven op zo'n manier dat het handvaten zijn om er anders te gaan doen. Dus het is een oproep om niet te blijven denken, maar om te gaan doen, in actie te komen en dus aan de knoppen te kunnen draaien. Nou, de fysieke dimensie gaat dus over leefstijl, slapen, voeding, sporten, bewegen. Maar ja, daar kan je ook allerlei andere manieren nog stukken over schrijven. In het eerste gedeelte van jullie ging bijvoorbeeld even over leefstijl in relatie tot slaap. Dat is mega interessant. Alleen al meer kennis hebben over slaap zorgt ervoor dat je beter gaat slapen. Dus slaapkwaliteit. Dus het gaat niet alleen over kwantiteit, maar over kwaliteit en ook slaaphygiëne. Nou, dat wordt dus ook een hoofdstukje. Nou, zo zijn er binnen een IQ of een FQ of een SQ willen we 7 schrijvers aan het woord laten. En misschien is het wel leuk om op een van die dimensies een apotheker aan het woord te laten die zijn visie geeft over geneesmiddelen. En dan het liefst wel op een holistische manier. Nou, dat is wat jullie ook zijn. Dus ik dacht, nou, ik leg de uitnodiging bij jullie neer of er iemand is die het leuk zou vinden om een bijdrage op een van deze 4, tussen een van deze 4 hoofdstukken, of een van die 4 dimensies, intelligenties, een bijdrage te schrijven. En dat hoeft helemaal niet een epistel te zijn, maar dat gaat over 2 of 3 A4'tjes. Ik meen dat we daarvoor tussen de 1500 en de 2000 woorden hebben. Helder. Dat is er dus voor om als mensen dat lezen. Het boekje is bestemd voor iedereen die van waarde wil zijn in het leven van jonge volwassenen. Aan het werk te zetten of inzicht te geven. Als je het boekje leest als professional of ouder, kom je erachter. Hey, ik moet ook bij mezelf nog aan dingen werken. En tegelijkertijd staan er tips en ideeën in die je meteen kunt delen met jongeren en jongvolwassenen.
Oké, dankjewel. Ik ga er in ieder geval even over nadenken.
Dankjewel.
Filip, je had ook een hand op stok. Was dat nog de vorige?
Nee, dat ging even over dat je wat scherp wilde zijn over wat farmacie nou is. Maar je hebt het alleen maar over pillen. Maar als je goed leest wat farmacie is, dan is het ook het verstandig gebruik en het advies omheen. Dus daar was je zeer kort door de bocht.
Dankjewel, Filip. Ja, ik ken jullie, en dat zeg ik eerlijk, jullie weten het ook niet zo heel goed. En hoe dat allemaal ruilt en zeilt, dus excuus daarvoor. Maar ik gaf het al aan.
Juist leuk.
Maar dank voor dit inzicht. Dus ik wil ook van jullie leren. Niet alleen hier, ik had wel veel tijd, maar een monoloog houden. Maar juist, dus dit geeft mij weer inzicht. Dankjewel, Filip.
Ja, wat ik er graag op zou willen aanvullen is, we hebben de opleiding tot leefstijlapotheker. Bestaat uit 6 dagen. En natuurlijk, alle componenten omtrent leefstijl worden besproken. Maar ook hier zie je, op dag 3 hebben we het ook over stress, ontspanning. En dan komen de E-studie komt er ook zeker langs. Mooi. En op dag 6 hebben we het ook over transities. De X-curve die jij liet zien. En ook professor Jan Rotmans krijgt daar een rol in. Niet persoonlijk, maar daar vertel ik over. Dus heel wat zaken komen al langs. En ik denk ook vooral de stap die je zegt, de verandering in de maatschappij begint eerst bij jezelf. En dat zien we eigenlijk ook in tijdens de opleiding, dat apothekers op een andere manier, leren kijken, een bredere manier, holistische manier kijken, ook naar hun vak, maar ook naar hunzelf. En dat heeft zijn tijd nodig. Je gaat eigenlijk een nieuw jargon tot je nemen. Je hebt al een stapel boeken laten zien. Nou, dat doe ik tijdens de opleiding ook. Er is zoveel te leren en iedereen vindt zijn route op zich daarin. En uiteindelijk wat dan ontwikkeld wordt, we begonnen toen straks over Stoptober, is een uitwerking van iets wat eigenlijk al lang geleden is begonnen. En zo hopen we nog steeds meer projecten te ontwikkelen, zodat dus ook voor de mentale gezondheid van jongeren, om daar zaken voor te ontwikkelen die nodig zijn, maar die beginnen eerst bij jezelf. Dus veel dank dat je ons geïnspireerd hebt om nog verder de eerste op de tweede berg te bewandelen. Want we hebben nog een paar minuten voor iets van ruimte, toch nog voor vragen of discussie. Want we kunnen hier volgens mij een hele symposiumdag aan wijden. En misschien moeten we dat ook een keer gaan doen, want het is zo'n groot onderwerp waar we... Oh,